Goed, laten we lezen 1 Timotheus 6 vanaf vers 4. Het valt eigenlijk midden in een zin. Dus ik begin eigenlijk dan even met vers 3. Dat heeft te maken met het onderwijs van de eerste twee versen. Dat slaven hun meesters moesten eren en zeker als het een gelovige was. Dan mochten ze zo'n broeder niet minachten, maar moesten ze hem juist des te meer dienen. En dan zegt hij in vers 3, als iemand een andere leer brengt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer die overeenkomstig de godsvrucht is, die is opgeblazen en weet niets, maar leidt aan twistziekte en woordenstrijd, waaruit afgunst ontstaat en twist, lasteringen, kwade vermoedens, voortdurend geruzie van mensen die verdorven zijn in hun denken en van de waarheid beroofd zijn, die menen dat de godsvrucht een winstbron is. Nu is de godsvrucht met tevredenheid inderdaad een grote winst, want wij hebben niets in de wereld ingebracht, omdat wij er ook niets uit kunnen wegdragen. Hebben wij echter voedsel en kleding, dan zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, valt in verzoeking en in een strik en in vele onverstandige en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarna te streven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. Maar jij, mens Gods, ontvlucht deze dingen en jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof, grijp het eeuwige leven, waartoe je geroepen bent en de goede belijdenis hebt afgelegd voor vele getuigen. Ik beveel je voor God die alles in leven houdt en voor Christus Jezus die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat je dit gebod onbesmet en onberispelijk bewaart tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus, die de gelukkige en enige Heerser, de Koning der Koningen en Heer der Heren, op zijn eigen tijd zal vertonen. Hij die alleen onsterfelijkheid heeft, die een ontoegankelijk licht bewoont, die geen mens gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. Beveel de rijken in de tegenwoordige eeuw niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet gevestigd te hebben op de onzekerheid van de rijkdom, maar op God, die ons alles rijkelijk geeft om te genieten, om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en mededeelzaam, om voor zichzelf een goed fundament weg te leggen voor de toekomst, opdat zij het werkelijke leven grijpen. Timotheus, bewaar het jouw toevertrouwde pand, terwijl je je afwendt van het ongoddelijk gezwets en de tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis. Sommigen zijn door die te belijden van het geloof afgedwaald. De genade zij met jullie. Zover deze brief, het woord van God voor vanavond. Nou, Timotheus, jonge broeder, waarvan Paulus kon zeggen, ik heb niemand met zo'n gezindheid als hij. Filippenzen 2, niemand. Dus dat is nogal wat. Deze broeder was timide, was waarschijnlijk wat introvert en ontzettend trouw in het dienen van vijf. Als ik het goed heb, heeft hij in vijf gemeentes gediend, kan ook wel zes zijn. En om deze reden was hij ook in Efeze achtergelaten door de apostel Paulus, om daar ertoe te zien dat de orde van God in het huis van God werd gewaarborgd. En daar heb ik iedere avond een beetje de nadruk op gelegd. De gemeente is een lichaam. Te maken heeft dat met leven, met verbondenheid, met hemelse roeping. Maar de gemeente is ook een huis waarin God woont op aarde. En dat huis dat bestaat uit levende stenen, uit mensen die tot geloof zijn gekomen. Hij zegt ook tegen Petrus, ik zeg je dat jij Petros bent en op deze rots. Dat jij een steen bent of een steenrots. En op deze rots, die belijdenis van Petrus, zou hij de gemeente bouwen. De belijdenis dat Jezus Christus de Zoon van de levende God is. En Petrus had niet alleen de belijdenis, maar hij was zelf een steen. En zo zijn wij allemaal stenen van het huis. Levende stenen. Maar dat houdt wel in dat wij een verantwoordelijkheid hebben om dat huis op een goede manier te runnen, om het zo maar eens te zeggen. Hè. De orde in dat huis moet zijn volgens de gedachten van de Heer. Dat hebben we in onze Bijbel gekregen. En dat is typisch dat je eigenlijk vandaag heel weinig over hoort, over het huis van God, over de orde in dat huis. Heel veel onderwijs gaat over individueel navolgen. Dat is de basis, Matthäus, vooral Lucas. Maar het huis van God heeft te maken met het collectief, met hoe je samen gemeente bent en welke orde daarbij hoort. En er zijn 5 punten in deze brief, die heb ik ook bovenaan de samenvatting nogmaals gezet. En die 5 punten behandelt hij in deze brief. Het huis van God moet gekenmerkt worden door heiligheid, daar begint het mee. We zullen straks ook zien dat hij zegt, jaag naar de gerechtigheid, dat komt eerst. Heilig is iets wat het huis van God kenmerkt. Zijn huis is een heilig huis. Het is een sieraad, heiligheid voor zijn huis. Psalm 93, als ik het goed heb. Omdat er een tijd is waarin wij nu leven, waarin onheiligheid, ja, dat is wijdverbreid in de wereld. Mensen doen wat ze zelf willen. En de zonde tiert welig. Daarom moet het huis van God heilig zijn. En ik heb wat teksten erbij gezet, dan kun je het allemaal terugvinden in deze brief, vooral 2 vers 8. Mannen, laat ze bidden met opheffing van heilige handen. Tweede is dat het huis moet zijn een huis van gebed. Dus de orde in het huis, de gedachten van de Heer over zijn huis zijn dat wij een biddende gemeente behoren te zijn. In alles afhankelijk te zijn. Paulus zegt in Efeze 6, bij elke gelegenheid bidden met smeking. Elke gelegenheid, volkomen afhankelijk van de Heer. Het derde is de juiste gezagsverhoudingen tussen mannen en vrouwen. En in andere brieven heeft hij het ook over kinderen en ouders. En je ziet ook slaven en meesters in dit stukje, in hoofdstuk 6. Hij wil niet dat de vrouw leert of gezag heeft. Dat hebben we gelezen in hoofdstuk 2. En dat is een van de 5 punten in deze brief. En het vierde is het opzienerschap. Opzieners of oudsten hebben we gezien in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5 ook. Dat mogen niet zomaar mensen zijn die naar natuurlijke bekwaamheden daarvoor geschikt zijn. Maar die moeten voldoen aan de voorschriften die zijn geschreven in hoofdstuk 3 en in Titus hoofdstuk 1. En dan heb je nog een stukje 1 Petrus 5 over oudsten. En het laatste is de liefdevolle zorg voor elkaar. Dat hebben we gelezen ook voor de weduwe. Maar zo door die hele brief heen zie je ook dat daar verschillende voorbeelden van genoemd worden. Het huis van God behoort dus een getuige te zijn van God de Heiland voor deze wereld. Ja? Hij is een heilig God. De Heer Jezus was afhankelijk van zijn Vader. God, man, vrouw, de juiste gezagsverhoudingen. Weet je wel. Opzienerschap, hij is de herder, de goede herder, de opperherder. Maar de herders in de gemeente behoren ook zijn kenmerken te vertonen in hun herderschap. En de liefdevolle zorg uiteraard, zoals God in zijn genade ons verzorgt. Zo behoren wij dat ook naar elkaar te doen. Nou, dat is eigenlijk een beetje, dat zijn de 5 punten die in deze brief naar voren komen. En verder is hij een mens Gods, gaan we zo nog even naar kijken, die een voorbeeld is voor de gemeente, zodat wij kunnen zien in hem wat God van ons individueel verwacht. Ja? Nou, de vorige keer hadden we gezien dat slaven, mensen die onder een slavenjuk zijn, hun eigen meesters alle eer moeten waard achten, vers 1. Dus ook de verkeerde, zegt 1 Petrus, hoofdstuk 2. Het christendom is niet bedoeld om misstanden af te schaffen of de wereld te verbeteren. Maar om in die misstanden harten te veranderen. Dus hij zegt niet slavernij is fout of dat moeten we afschaffen. Hij zegt nee, ook al heb je een verkeerde meester, wees gehoorzaam. Want dat is genade van God als je onrecht verdraagt vanwege het geweten. 1 Petrus 2. Maar als het een gelovige is, dan moet hij die man niet minachten. Denk van ja, hallo, in de gemeente zitten we naast elkaar en hier moet ik zeker hem gehoorzamen. De groeten. Nee, zegt Paulus, juist des te meer. En als iemand een andere leer brengt, als iemand een andere visie brengt, zoals bijvoorbeeld, je moet voor je eigen rechten opkomen, je moet gaan staken, je moet, nou even als we het toepassen op werknemers en werkgevers, je moet een zo hoog mogelijk salaris eruit weten te persen, ja dan, zegt hij, als iemand een andere leer brengt die zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Heer Jezus en de leer die overeenkomstig de godsvrucht is, die is opgeblazen en weet niets. Dat is nogal wat, hè? Het is belangrijk dat men in het huis van God elkaar dient door de liefde. Dient elkaar door de liefde. Galaten 5 vers 13. Maar je hebt ook mensen in de gemeente die lijden aan twistziekte en woordenstrijd. Waaruit afgunst ontstaat en twist en lasteringen en kwade vermoedens. Een opgeblazen iemand meent dat hij alles weet en dat hij alles naar zijn eigen inzicht kan invullen. Maar hij voegt zich niet naar het evangelie. Ze missen de essentie van geestelijk onderwijs en lijden aan twistziekte en woordenstrijd. Nou, ik kom wel eens in een ergens en er is ook een hele lieve meneer. Alleen elke keer begint hij over echt hele kleine futiliteiten waarvan je denkt van ja. Het is iemand die een beetje een bepaalde visie aanhangt. En hij stuurt mij ook wel eens een mailtje en zo. Nou, ik wil niet zeggen dat hij een twistziekte leidt, maar het is wel een beetje een bepaalde nadruk leggen op. Ik heb het hier ook opgeschreven. Pseudo-intellectuele veronderstellingen, haakloverij en geharren waarover woorden, weet je wel. En dat is gewoon heel vervelend. En Paulus zegt, daar ontstaan twisten, lasteringen en kwade vermoedens. Want die mensen zijn alleen maar bezig met hun kennis en ze zien de ander al per definitie als hun tegenstanders. En daardoor ontstaat afgunst en deinst men er niet voor terug de ander te lasteren. En kwade vermoedens te verspreiden. Helaas zijn er van zulke types best wel wat in de gemeente. Het is niet zo dat het ervan stikt of zo, maar je komt elke keer wel weer mensen tegen die zorgen voor twist en ruzie en een soort partijzucht kenmerkt hen. Ik weet niet of je het wel eens hebt meegemaakt. Je proeft gewoon, er klopt iets niet. Ik weet niet, wel eens meegemaakt iemand van jullie? Niet? Nee. Nou ja, vroeger kende ik iemand en die was een aanhanger van de extreme ultra-bedelingenvisie. Dus hadden we een bijbelstudie. En dan ging het bijvoorbeeld over Johannes 10, ik noem maar wat. Johannes 10, de goede herder. En dan zei hij elke keer, ja nee, maar dat is niet voor ons. Want wij zijn natuurlijk niet onder de goede herder. Want wij zijn in Christus, dus in de herder. De schapen niet in de herder zijn. Dus ja, dat hoofdstuk geldt niet voor ons. Weet je wel, een beetje geharrewar van woorden. Snap je wat ik bedoel? En dan was de wijnstok, waren wij ook niet, was ook niet voor ons. En zo op een gegeven moment was eigenlijk niks voor ons. Nou ja, dan weet je op een gegeven moment, weet je, een beetje, iedereen werd er een beetje kriebelig van. Snap je? En er ontstond een beetje een woordenstrijd, want dan kreeg je discussie. En een nare sfeer eindigde de avond. In plaats van dat je opgebouwd werd, werd je een beetje afgebroken. Nou. En in vers 5, hun wandel wordt gekenmerkt door voortdurend geruzie. Ze zijn verdorven in hun denken en van de waarheid beroofd. En ze menen ook nog eens, en dat zijn dan weer mensen die geen christenen zijn, maar die zich wel in de gemeente bevinden, of in de christenheid, laat ik het even zo zeggen, dat de godsvrucht een winstbron is. Ja? Ze worden betaald voor hun visie. Er wordt grif betaald voor predikanten, voorgangers, leraars die onbijbelse zaken aan de man brengen. Maar, zegt hij in vers 6, de godsvrucht met tevredenheid is inderdaad een grote winst. Ja? En dat heeft nog steeds te maken met die slaven, hè? Dit hele onderwijs. Het heeft nog steeds te maken met, oké, ik wil mijzelf eigenlijk een betere positie verschaffen als werknemer. Laat ik het even daarop toepassen. Ja, ik ga daarvoor staken. Ik ken iemand die dat dus niet doet per definitie. Die is zo'n christen, die zegt, ik ga niet staken. Ik hoef niet voor mijn rechten op te komen. Ik dien de overheid en punt. En dan zegt hij, ja, in dat verband ook van de godsvrucht is een grote winst. Sommige mensen die willen van het evangelie een winstbron maken. Die willen daar geld aan verdienen. Hij zegt, maar dat is nooit de bedoeling. Wij zijn tevreden omdat de Heer ons in alles zal voorzien naar wat wij nodig hebben. Nou, misschien kun je even meelezen wat het voor Paulus betekende. In 2 Korinthe 6. 2 Korinthe hoofdstuk 6. Ik ben nu in Harderwijk bezig met 2 Korinthe. We zijn nu een heel seizoen bij hoofdstuk 6 geëindigd. En we hebben nog net hoofdstuk 6 kunnen doen dus. Vers 10 zegt, dan heeft hij het over de ware dienstknechten van de Heere God. Hoe herken je nou iemand die echt door Gods geest wordt gebruikt? Die in beslag wordt genomen door Gods gedachte, Gods geest. Dan zegt hij in dat hoofdstuk, vers 10, als bedroefd, maar altijd blij, als arm. Zie, maar velen rijk maken het als niets hebbend en toch alles bezittend. En hij zei dat omdat in Korinthe er figuren waren binnengeslopen die wel roemden in uiterlijke dingen en met winst het evangelie wilden brengen en geld vroegen voor hun diensten. En dan zegt hij ook in hoofdstuk 11 van 2 Korinthe, kijk maar in vers 20 als ik het goed heb. Ja, klopt. Dat zegt, en dat is een beetje sarcastisch bedoeld. Daar zegt hij, want u verdraagt het als iemand u in slavernij brengt, als iemand u opeet, als iemand van u neemt. Zie? Dus er waren mensen die zeiden, ja, we willen wel jullie onderwijs geven, maar dan willen we dik betaald worden. Ja? Dik betaald. Stuur een rekening. En dan zegt hij, jullie verdragen het gewoon als iemand je opeet. Als iemand je van jullie neemt. Terwijl Paulus had niks. Hij was arm. Ik zit nu bij hoofdstuk 11, vers 20. 2 Korinthe 11, vers 20. En dat verdroegen ze. Ze hadden dus eigenlijk niet meer het onderscheid tussen wat was nou een ware dienstknecht van de Heer en wat was nou iemand die een valse apostel was. Iemand die daar kwam om zich te verrijken. En hij bracht ook onderwijs dat de mens fijn vindt om te horen. Hij noemt dat in hoofdstuk 11 van 2 Korinthe, vers 4, een andere Jezus, een andere evangelie en een andere geest. En ze hadden dat dus niet in de gaten. En dan gaat hij in hoofdstuk 6, gaat hij dan zeggen wat het kenmerk is van een dienstknecht, die dus dient in de gemeente, die door Gods geest gebruikt wordt. En dan noemt hij dus een hele rij eigenschappen, benauwdheden, verdrukkingen, noden, gevangenissen. In reinheid, weet je wel, geduld, in ongeveinsde liefde, in het woord van de waarheid, nou, enzovoort. Maar ook dus als arm, niets hebbend. En ja, dat is dus het tegenovergestelde van mensen die denken dat het evangelie een winstbron is. Voortdurend geharrewar van mensen over kleine puntjes, over intellectuele zaken. En dan zegt hij in 2 Korinthe, ik ga dat nu even voorlezen, hoef niet op te zoeken hoor. 2 vers 17 zegt hij, want wij zijn niet als de velen die het woord van God vervalsen. Voetnoot zegt dan, als, even kijken, of handel drijven, marchanderen met het woord van God. Zie? Dus wij zijn niet als de velen die dat doen. Dus toen waren er ook al vele mensen die geld verdienen aan het evangelie. Maar Paulus was niet zo. Hij was niet iemand die veel geld had of die rijk was. Nou, kijk vandaag eens naar de welvaartspredikers. Er zijn natuurlijk legio die zeer rijk zijn. Zichzelf verrijken. En nog zelfs ook zich niet schamen om heel veel geld te vragen. Nou, dat was dus niet zo met Paulus. Hij was altijd innerlijk tevreden in de Heer, in de vrede van de Heer. Maar was, hij zegt ook in Filippenzen 4, zegt hij, ik heb geleerd armoede en overvloed te hebben. Ik heb geleerd honger te lijden en gebrek te hebben. Ja? Nou. En 11 vers 27 zegt, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in arbeid, in moeite, in waken, dikwijls in honger en dorst. In vasten dikwijls, in koude en naaktheid, nou, enzovoort. Dus met andere woorden, een dienstknecht van de Heer heeft heel veel strijd, innerlijk, uiterlijk. Heeft heel veel verdrukking ook, eigenlijk. En is niet iemand die zich verrijkt. Hij gaat geen geld vragen voor zijn diensten. Een arbeider is zijn loon waard, hebben we in hoofdstuk 5 gezien. En het juiste systeem is dat mensen hem of haar gewoon voorzien naar wat er voorradig is. En er wordt niet een soort rekening gemaakt, het wordt niet gezegd van ik kom alleen maar voor zoveel en anders kom ik niet, weet je wel, zulke dingen. Dat past niet in dienstknecht van de Heer. Vers 7, hè, want wij hebben niets in de wereld ingebracht, omdat wij er ook niets uit kunnen wegdragen. Nou, dat hoef ik ook niet toe te lichten. Dat lijkt me logisch. En dan komt vers 8. Hebben we echte voedsel en kleding in het had een slaaf? Dan zullen wij daarmee tevreden zijn. Ai.
Ja,
de
kleding kan ook onderdak zijn.
Ja. Klopt. Je bedoelt qua vertaling of qua... Ja, ik heb hem even niet voor me, maar dat zou heel goed kunnen. Voedsel. Wat zei je?
Het gaat onderin.
Oh ja, waarschijnlijk ja. Even kijken. Ja, voedsel en kleding. Ja, een voetnoot is of bedekking, dat kan ook onderdak. Ja, klopt. Voedsel en onderdak. Dan moeten we daarmee tevreden zijn. De wereld streeft altijd naar meer en meer bezit. Nou, groot is de Artemis van de Efeziërs. Artemis was de godin van de jacht. En in Efeze was dat, nou ja, ze schreeuwden zo hard dat Paulus kon daar niet.
Klopt,
vruchtbaarheid, oorlog. En Paulus kon daar niks zeggen in Handelingen 19. Hij wilde wel, maar groot is 2 uur lang. Dus dat is een beetje deze maatschappij ook, hè, van... Ik merk gewoon dat het heel moeilijk is om het evangelie te brengen. Heel moeilijk. Ik weet niet, dat heeft Henk waarschijnlijk ook wel. Maar mensen zeggen gewoon, nou, ik jaag gewoon naar wat ik hier in deze wereld binnen kan harken. En zoveel geluk als ik maar kan binnenslepen, dat is mijn doel. Voedsel en kleding of onderdak is wat een slaaf had en daarom mocht hij niet streven naar meer of in opstand komen. Hebreeën 13, laat uw wandel zonder geldzucht zijn en wees tevreden met wat u hebt. Hebreeën 13, vers 5. Want hij heeft zelf heeft gezegd, ik zal u geenszins begeven en u geenszins verlaten. Betekent dat we dan altijd alles hebben wat we nodig hebben? Nee, Paulus zegt, ik had ook honger en dorst, maar als er geen uitweg was, was er toch weer een uitweg. Snap je? Ja, het is niet een soort wet van mede en persen dat je altijd genoeg hebt. Maar de Heere God heeft beloofd, ik zal je niet verlaten. Vers 9, maar wie rijk willen worden, en let even op het woordje willen. En dat geldt dus voor de mensen in het huis van God, maar ook voor de algemene wetmatigheid in een mens. Als je als gelovige rijk wil worden, dan val je in een verzoeking en in een strik. En in vele onverstandige en schadelijke begeerten. Het is niet naar Gods wil om rijk te willen worden. Het is wel de geest van deze wereld. Maar het huis van God hoort er anders aan toe te gaan. Kijk, wij hebben een deel leveren wij natuurlijk op giften en een deel op spreekbeurten. Ja. En mensen hebben wel eens gezegd van, nou ja, misschien kun je daar solliciteren, kun je voorganger worden, verdien je dat en dat en zo. Maar ik heb nooit dat verlangen gehad om zo te functioneren. Omdat ik niet denk dat dat de bedoeling is. Ja, soms wel ja. Maar niet altijd. Hij, kijk.
Als je geen tent
hoeft
te maken, weet ik niet.
Nee, maar hij, bijvoorbeeld bij de Corinthiërs, wilde hij niet dat zij hem financieel ondersteunde. Want hij wist dat ze nog vleeselijk waren. En ze hadden dus dan gebruik kunnen maken van hun financiële macht over hem. En hij zei, dat doe ik niet. Maar bij de Filippenzen accepteerde hij het wel. Want dat waren geestelijk volwassen mensen. En dat is ook een heel moeilijk ding als je dit werk doet. Bijvoorbeeld als iemand zegt, vind je een aardige kerel en ik wil je ondersteunen. Ja, met 100 euro per maand, hartstikke fijn. Maar wat is je motief, begrijp je? Nee, het moet zijn, ik wil het evangelie ondersteunen. Dus ja, dat zijn lastige dingen. Maar goed, rijk willen worden, dat mag nooit een christen kenmerken. Want je komt zeer veel schadelijke begeerten tegen je eigen hart. Matteüs 13 zegt in vers 22, hij nu die tussen de doorns is gezaaid, dat was het zaad wat de zaaier zaaide, hij is het die het woord hoort en de zorg van het leven en het bedriegelijke van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En dan staat er ook nog dat mensen wegzinken in verderf en ondergaan. Want het egoïsme wordt steeds groter, dus het zicht op God verdwijnt volkomen. Je bent gecentreerd rond je eigen begeerte. Is rijk zijn dan verkeerd? Nee, dat zullen we straks zien in vers 17. Maar het rijk willen zijn is wel verkeerd. Vers 10, want de geldzucht is een wortel van alle kwaad. Niet de wortel, maar een wortel. Er zijn vele wortels in de wereld. Vele bronnen. Maar de geldzucht kan tot al het kwaad leiden. Moord, bedrog, leugen, overspel. Allemaal geldzucht. Nou, je hoeft maar het nieuws te lezen of te horen en je wordt verdrietig van wat mensen allemaal van geld willen en kunnen doen. Ja? Maar door ernaar te streven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald. Want als je namelijk je hart gaat zetten op de bezittingen hier beneden, dan verdwijnt voor jouw ziel Christus. Je zult geen vreugde meer vinden in en ook geen zicht meer hebben op de Heer Jezus. De onnaspeurlijke rijkdom in hem zal je niets meer te zeggen hebben. Je wordt afgestompt. Hij zal niet meer het centrum zijn van je vreugde. En vele smarten zullen je ziel doorboren. Zoals afgunst, jaloezie, angst voor verlies, bitterheid tussen mensen, egoïsme, verharding en nog veel meer smarten. Zo is hij die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Lucas 12, vers 21. Rijk in God, dat is een mooie uitdrukking, hè? En dan komt maar jij. Dat komt 3 keer voor in de Bijbel. Hier dus, 2 Timotheüs 3 vers 10 en 4 vers 5. In alle 3 de keren contrasteert Paulus Timotheüs met het gedrag van mensen die afvallen van het geloof. Of die afdwalen van het geloof. En wij leven nu in een tijd, ik heb het ook al in de behandeling van 2 Timotheüs een paar keer gezegd, waarin het verval van de christenheid heel erg groot is. En daarom roept God de individuele mens op, de mens Gods. En de mens Gods is een uitdrukking die komt voor, de man Gods in het Oude Testament. Mozes wordt zo genoemd, David wordt zo genoemd, Elisa. Dat waren allemaal mensen die in hun tijd voor Gods normen stonden, terwijl het volk in verval was. Ja? En een mens Gods, een man of een vrouw, is iemand die te midden van de afval van de meerderheid hem vertegenwoordigt door zijn woord te gehoorzamen in alles. Dat is een mens Gods. Dus ontvlucht deze dingen. Je kunt niet strijden tegen de zonde. Je moet vluchten. Vluchten voor de geldzucht. Vluchten voor de rijkdom. Voor het verlangen ernaar. Hou je niet bezig met zulke dingen. Soms moet je stand houden. Tegen de Satan moet je stand houden. Maar je moet dit soort zaken ontvluchten. Je moet niet de Satan ontvluchten. Maar je moet de zonde ontvluchten. Zoals Jozef dat deed toen hij werd verleid door de vrouw van Potifar. En dat is een belangrijk principe, want wij zijn niet sterk genoeg om te strijden tegen de zonde in ons. We moeten het vluchten, we moeten zorgen dat het niet in onze omgeving is, dat we het niet kunnen, in ons bereik kunnen hebben. En een mens Gods in 2 Timotheüs 3 vers 17 is iemand die te midden van de algemene afval, terwijl mensen, bedriegers en boze mensen zullen van kwaad tot erger voortgaan, zegt hij in vers 13 van hoofdstuk 3. Maar zegt hij in vers 17 dat de mens Gods volkomen tot alle goed werk is toegerust ten volle door het woord van God te kennen. Dus wat heeft een mens nodig in deze tijd? Het woord van God, that's it. Ja.
Lees het nog eens, vers 17.
Opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust.
Oké, okay. Ik dacht dat er nog iets achteraan kwam.
Nee.
Dat zei jij zelf.
Ja, en vandaag hoor je natuurlijk van alles. Ik kreeg vandaag nog een mail van een mevrouw ook weer. Ja, ik hoor in de gemeente dit en dat en zus, en moet dat doen. En zus, ik zeg, ja, maar je moet het woord van God kennen. Dat is het belangrijkste. Wie ben je in Christus? Wat is de oude mens? Wat is de nieuwe mens? Wat is de wederkomst? Wie is hij? Weet je, dat is belangrijk in deze tijd. Als je volkomen wilt toegerust zijn voor het goede werk, dan moet je het woord van God kennen. Dat is nuttig te weerleggen, te verbeteren en op te voeren in alle gerechtigheid. De mens Gods. En dan zegt hij, ontvlucht deze dingen, want het komt op je pad. Verleiding zal op je pad komen. En je moet het ontvluchten. Hou je niet mee bezig. In plaats daarvan moet hij jagen naar iets anders. Dus niet naar de rijkdom. En het is echt moeilijk hoor, in deze tijd. Vind ik. Als je kijkt naar onze jongens, onze kinderen. Nou ja. Ze zijn ook al bezig met mooie kleding en dure schoenen en nog een duurdere telefoon. En dat is allemaal natuurlijk heel verleidelijk. Maar hij zegt, jaag naar gerechtigheid. Ja? Deze komt eerst en niet de liefde. In een christendom waar iedereen doet wat goed is in zijn eigen ogen. En dat is vandaag. Er zijn ontzettend veel lieve, fijne, goede, bemoedigende broeders en zusters in ons land. Echt, ik geloof echt dat Nederland daarom nog gezegend wordt door die zeer veel fijne broeders. Maar de christenheid is wat anders. Hè? Dat zijn alle mensen die belijden christen te zijn. En dan zegt hij eerst gerechtigheid. Dan de godsvrucht. De vrees voor de Heer. En vandaag had ik ook weer een mail van iemand die zei tegen mij van, ik maak me zorgen over de evangelische beweging dat het zo oppervlakkig wordt. En dat er zo weinig rekening gehouden wordt met de heiligheid van God. Nou, dat vond ik mooi gezegd. Daarom staat er ook gerechtigheid, godsvrucht, weet je wel. Dat zijn van die dingen van ja, de vrezen des Heren, dat is een ouderwets begrip. Dat betekent gewoon van ja, ik dien een heilig God, weet je wel. Hij is wel mijn vader, maar het is een heilig God. En hij verlangt ernaar dat wij in ons leven de gerechtigheid doen. Want het koninkrijk van God bestaat in gerechtigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. En gerechtigheid betekent ieder het zijne doen toekomen. Nou, geloof dat ziet op de hemelse rijkdom en vertrouwt op de gever in plaats van streven naar rijkdom, zelf het allemaal voor elkaar krijgen. Nee, een christen vertrouwt op zijn Meester. En toen ik laatst al mijn nieuwsbrieven doorlas vanaf 2004. Dat is zo'n stapel. Dan heb ik het even doorgebladerd. En iedere keer was het gewoon weer het thema van hij weet wat je nodig hebt, weet je wel. En iedere keer dan zag je weer er gebeurde dat. En dan was er weer die onverwachte situatie. En dan was daar weer een financieel moeilijk verhaal, weet je wel. En dan elke keer weer, ja. Dus jaag naar geloof. Vertrouwen. Vertrouwen op hem. En dat is ontzettend belangrijk. Want wij hebben een God die weet wat wij nodig hebben. En dan liefde natuurlijk. Want liefde is het tegenovergestelde van jagen naar geldzucht. Dat is egocentrisch. Maar liefde zegt nee, wat heeft die ander nodig? Volharding, omdat je toch in een tijd leeft waarin deze dingen voortdurend op ons afkomen. En volharding is ook iets anders dan de onmiddellijke bevrediging van onze wensen en verlangens. Nee, we moeten volhouden. Ik had zondag gesproken over de Pinkster, was het. En dan zie je ook dat de eerste gemeenten bleven volharden. Ze bleven volharden in het leer van de apostelen en de gemeenschap. Ze bleven volhouden. En terwijl de Heilige Geest gekomen was, heel veel mensen denken dan van ja, dan gaat alles vanzelf. En, nou, nee, volhouden. Want het vlees, dat wil dat allemaal niet. Dus je moet voortdurend jezelf ertoe brengen om onderwijs te krijgen, om gemeenschap te hebben met elkaar, om het brood te breken en om te bidden. Hou vol. Ja, toch? En dan nog zachtmoedigheid. Want zachtmoedigheid is een karakter dat niet bitter of opstandig maakt als het even tegen zit. Maar dat geduldig wacht op Gods leiding. En zo wordt God zichtbaar in de mens Gods. Nou, hebben jullie ook dat verlangen om zo iemand te zijn? Mens Gods. Ja. Ik was laatst bij de kapper en ik had een gesprek met een kapster. En ik zei, weet je wat Pinkster is? Geen idee. Nou, dan heb je een gesprekje echt volslagen niet, geen ingang, weet je wel. Helemaal nul, helemaal niks. Helemaal geen idee wie God is, wat God is. Ja, leuk voor jou, weet je wel. Er komt helemaal niks binnen. Dan denk je van, ja, hoe bereik je nog mensen vandaag in hun geweten? In hemelsnaam. Snap je? Hoe komt het nog dat mensen een besef krijgen van, er is een schepper, er is een God en ik heb verantwoordelijkheid. Ja, daar word ik wel eens een beetje bedroefd van. Denk van, ja, op schoolplein ook, en je ouders en je hebt wel eens gesprekken en zo. Maar, leuk voor jou, zeggen ze dan. Dat is het. Ik weet niet of het jouw ervaring een beetje is. Fijn voor jou. Leuk. Gelukkig gebeuren ook nog wonderen en hebben we dat hier ook gezien. Maar ik hoorde dat afgelopen zondag mensen gedoopt waren. Plotseling, zomaar. Nou, dat is super mooi. Maar goed, over het algemeen zou het mooi zijn als ook christenen dat verlangen krijgen om een mens Gods te zijn. En in plaats van geleid worden de emoties en gevoelens en gewoon het woord van God kennen. En jagen naar die dingen. Het voortdurende jagen naar hem dienen in alles en je eigen hart in zijn licht beschouwen. En dat heeft ook met vers 12 te maken. Strijd de goede strijd van het geloof. Want je krijgt te maken met tegenstand. En de duivel en de wereld en onze eigen natuur zijn onze tegenstanders. Maar hier wordt niet zozeer de geestelijke strijd bedoeld zoals in Efeze 6. Want in Efeze 6 gaat het echt om de listen van de duivel om onze gedachten eigenlijk af te houden van Christus. En onze hemelse plek in hem. Maar hier wordt meer bedoeld de wedstrijd. De loop. De wedloop. En dan grijp je uiteindelijk, als je aan het einde bent, het eeuwige leven. Dan kom je over de finish. En niet dat je het eeuwige leven moet verdienen. Maar hij zegt, je bent daartoe geroepen. Dat is vers 12 ook, hè, het tweede stukje. Want het is namelijk zijn soevereine roeping, uitverkiezing. Maar we moeten dat leven wel ons waar maken. Het moet wel in ons zicht worden. We moeten het grijpen als het ware. Ja? En alle eigenschappen van vers 11 vormen de regels van de strijd. Van de wedstrijd eigenlijk. En het geloof, dat is eigenlijk het, ja, de ons overgeleverde waarheid. En geven gestalte aan. En het is echt een dagelijkse wedloop. En alle ballast, alle last die ons omringt en alle zonden moeten we afleggen. Zodat we ons oog gericht houden op het einddoel en jagen naar die dingen die in vers 11 staan. En dan zegt hij waartoe je bent geroepen en de goede belijdenis hebt afgelegd. Nou, dat is de doop, denk ik. Want voor vele getuigen heb je daar een belijdenis van gedaan. Verleden tijd, hebt afgelegd. Als je gedoopt wordt, dan laat je aan getuigen zien dat je het eeuwige leven hebt ontvangen. En dat je bij de Heer Jezus wil horen. Dat is je belijdenis. En de Heer Jezus is de verworpen koning. Hij is door deze wereld uitgekotst, gespuugd. En jij wil hem volgen. Dat trof me laatst ook toen ik Johannes 12 las. Daar zegt de Heer Jezus, Ik zal het even voorlezen. Dat was me nog nooit zo opgevallen, maar toen viel het me ineens op dat daar staat het volgende, Johannes 12. Een schitterend hoofdstuk, maar dat is, elk hoofdstuk is mooi natuurlijk. Maar er staat dat enkele Grieken wilden, vers 21, wij wensen Jezus te zien, zeggen ze dan. En dat vragen ze dan aan Filippus, de discipel. En dat is een algemeen verlangen uit een soort nieuwsgierigheid. Van, wij wensen Jezus te zien. Maar de Heer Jezus gaat helemaal niet op in. Hij zegt, als ze het dan aan hem vertellen, in vers 23, het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen wordt verheerlijkt. Met andere woorden, het kruis staat voor de deur. Als je me echt wil zien, dan zul je toch niet om het kruis heen kunnen. En dan zegt hij, voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen. Maar als zij sterft, draagt zij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven. Dat is dus je eigen oude natuur, je eigen leven, haten. En dan zegt hij, als iemand mij dient, laat hij mij volgen. Zie? Volgen, waarheen? Naar het kruis. Wat betekent dat? Alles wat van mijn oude natuur is, dat moet daaraan sterven. En dan zegt hij ook nog, en waar ik ben, daar zal ik mijn dienaar zijn. Dus met andere woorden, hier, nu, volg je een verworpen Messias, een verworpen Heer, die ook nog eens gaat sterven als een tarwekorrel. Zo moet ook alles wat van mijn eigen leven is ook sterven. Anders daar komt er geen vrucht. Maar, waar ik ben, zal ik mijn dienaar zijn. Dus we zullen uiteindelijk bij de Vader zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Dat is vers 26. Nou, dat is de roeping, het eeuwige leven, dat is navolging. Navolging is de navolging van het kruis. Ik heb het zondag ook gezegd. Vandaag kreeg ik dus, of nee, gisteren was er een mevrouw die vroeg, moet ik dan gedoopt worden met de geest of moet ik dan... Moet ik dan bidden om de geest? Wat moet ik nou doen en zo? Ik zei ook van, maar de geest brengt eerst het kruis en dan het leven. Dus eerst sterven. Eerst leren wat God gedaan heeft met die oude mens. Dat je zelf het niet kan. Zodat je daarna volkomen afhankelijk wordt van de Heer Jezus. En als je afhankelijker wordt van hem en het niet meer van jezelf verwacht, wie zijn eigen leven haat, kijk, dan zal de geest je steeds meer gaan vervullen. Maar het is niet zo dat je moet bidden of smeken. Want er moet eerst iets sterven. De tarwekorrel moet sterven. Nou ja. In ieder geval, dat is Johannes 12. Vers 13 van 1 Timotheus 6. Ik beveel je voor God die alles in leven houdt. Met andere woorden, hij is degene van wie het leven komt. Dus vertrouw je maar aan hem toe. En voor Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft. En wat was dat voor belijdenis? Dat heb ik eronder gezet. Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars hebben gestreden. Opdat ik niet aan de Joden zou worden uitgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. En zijn getuigenis, zijn belijdenis was, ik ben een koning, maar het is niet van hier, mijn koninkrijk. Wij horen door de doop, laten we het zien, bij een verworpen koning, de Heer Jezus. Onze belijdenis hoort voortdurend te zijn dat wij een verworpen Heer dienen. En als wij een verworpen Heer dienen, horen wij ook verdrukking te lijden. En wij behoren ook ons niet te schamen om over de Heer Jezus te spreken. Want de mensen haten hem en hij is verworpen. En ze zullen ook ons haten. Maar we hebben de verantwoordelijkheid om tegen iedereen die ons kent iets te zeggen over de Heer Jezus. Dat ze weten dat wij hem dienen. En dat leidt tot grote moeilijkheden. Kan ik je vertellen, soms. Dat je dit gebod, namelijk om de goede strijd te strijden, onbesmet en onberispelijk bewaart tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Ja, en de Paulus heeft het veel vaker over de verschijning dan over de opname van de gemeente. Hij heeft het maar 3 keer over de opname van de gemeente. namelijk in. Weet iemand een tekst te vinden uit zijn hoofd waar dat staat, de opname van de gemeente? Nee, in de hele Nieuwe Testament. En 1 Korinther 15, 1 Thessalonicenzen 4 en Filippenzen 3. Die ons, hè? Daar heeft hij het echt over de opname. Nee, Paulus, ik heb het over Paulus. Ja, Johannes heeft het in Johannes 14 erover. Maar Paulus heeft het vaker over de verschijning van onze Heer. Veel vaker. Waarom?
Parousia, maar is dat niet letterlijk lichamen terugkomen op de wijsberg?
Nee. Parousia is komst, is aanwezigheid. Het hele punt is, als het gaat over de komst van de Heer, dan is die komst iets wat zich voltrekt in meerdere fasen. Want zijn komst en onze bijeenvergadering tot hem, 2 Thessalonicenzen 2 vers 1, is het anders als zijn komst als hij de mens van de zonde en van de wetteloosheid door de adem van zijn mond zal verteren. Bij zijn komst. Dat is ook zijn parousia. Maar het hele probleem wordt opgelost als je bedenkt dat de komst van de Heer, dat de geest dat als één komst ziet, maar zowel de opname als de grote verdrukking, waarin hij verborgen aanwezig is, als de verschijning, is allemaal zijn komst. Maar de verschijning benadrukt Paulus vaker. 2 Timotheus 4, Titus hoofdstuk 2, onze zalige hoop en verschijning. Maar dat komt omdat bij die verschijning pas openlijk de beloning wordt uitgedeeld en openlijk gerechtigheid zal zijn. Bij de opname niet. Bij de opname zijn we bij de Heer. Zijn we bij hem. Maar dat wordt nog niet voor de wereld zichtbaar wie hij is. En dan zegt hij, als je dit gebod onbesmet en onberispelijk bewaart tot op de verschijning van onze Heer, daar krijg je namelijk je beloning, zichtbaar, openlijk, in zijn koninkrijk. En dat is de hele gedachtegang van het Nieuwe Testament. Wij lijden, we zullen ook met hem verheerlijkt worden. Zie? Dat is Romeinen 8, vers 17. Als wij nu verdragen, zullen we straks beloond worden. Maar die beloning, kroon van de gerechtigheid enzovoort, zal allemaal zijn in zijn koninkrijk. Je hebt gezag over 10 steden, je hebt gezag over 2 steden. Goed gedaan, trouwe slaaf. Nou, daarom noemt hij vaker de verschijning. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is met mij. Openbaring 22 zegt dat, vers 12. En door daarop te zien, hopen wij moed te houden. Want hij zal het vergelden, de Vader zal hem eren, heb ik net voorgelezen in hoofdstuk 12 van Johannes. Wie mij dient, zal ook zijn waar ik ben en de Vader zal hem openlijk eren. En dan gaat hij nog even door over de Heer Jezus, die de gelukkige en enige heerser en koning der koningen en Heer der Heren op zijn eigen tijd zal vertonen. Dus als hij het heeft over de verschijning van de Heer, dan barst hij spontaan in een lofprijs uit eigenlijk. En wij denken vaak aan als hij verschijnt, dan zijn wij in het vrederijk, weet je wel, dan zijn wij dit. Maar Paulus heeft het veel meer over, dan zal hij tot zijn eer komen en tot zijn glorie. Want hij is op deze wereld verworpen, maar straks, en ik kan ook niet wachten tot dat moment, dan zal alle knie zich buigen en elke tong zal beleiden dat hij Heer is. En dan zal het zijn tot lof en heerlijkheid van God. Niemand kent het uur, want hij zal op zijn eigen tijd dat vertonen. Alleen de Vader kent dat uur. En dan gaat Paulus nog iets zeggen over de Heer Jezus. Hij die alleen onsterfelijkheid heeft. Want de dood heeft geen macht over hem, niet alleen als mens, maar als God. Hij is het leven zelf, die een ontoegankelijk licht bewoont. De Heer Jezus is God, die geen mens gezien heeft of zien kan. Dat is altijd een moeilijke tekst geweest. Want God in zijn heerlijkheid kunnen wij nooit zien. Maar God nadert de mens altijd in de Zoon, door de Zoon. En als de Heer Jezus zegt, zalig zij de zachtmoedigen, want zij zullen God zien. Ik geloof dat ik het gewoon zo goed citeer. Hè? Dan bedoelt hij God zien in Christus, in de Zoon. In alle eeuwigheid zullen wij niet, denk ik persoonlijk, God in zijn glorie, in zijn drie enige glorie kunnen zien. Maar wel via de Zoon, in de Zoon. Ja, dat mag. In, voor mij waren het de zachtmoedigen, dacht ik wel, ja. Want zij zullen God zien, staat er dan. Ergens. Kijken. Matthäus 5, vers. Even kijken. Ik hoop dat ik het goed heb. Oh nee, dat is gelukkig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Toch wel even goed nagekeken. Zij zullen God zien. Maar niemand en geen mens gezien heeft of zien kan. Dus, ja. Nee. Maar we blijven mensen, toch? Ja, klopt. Nou, hoe het ook zij, maakt niet zoveel uit, denk ik. Altijd heeft hij gesproken in en door de Zoon. Johannes 1 vers 14, het woord is vlees geworden, weet je wel. Colossenzen 1 vers 15, hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is de afdruk van zijn wezen, de afstraling van zijn heerlijkheid. Hebreeën hoofdstuk 1. Als je wil weten over de Heer Jezus, of die God is, moet je altijd naar hoofdstuk 1. Colossenzen 1, Hebreeën 1, Johannes 1, weet je wel. En Openbaring 1, allemaal hoofdstukken waar zijn goddelijkheid naar buiten komt. Nou. En daarom... Zegt hij, die geen mens gezien heeft of zien kan, hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. Het is altijd goed om de aandacht weer te richten op Christus. Hij is God, hij is de volmaakte mens. In hem is alles wat we nodig hebben. En dan zou je zeggen, het is afgelopen. Amen, zegt hij dan, vers 16. Maar nee, hij gaat toch nog even door. Want hij wil nog twee dingen kwijt. Eén. De rijke gelovigen zouden in Efeze kunnen denken, nou ben ik rijk, ik heb het zeker fout gedaan. Want hij zegt dat ik in strik zal vallen en veel verzoekingen. Maar dan zegt hij, nee, beveel de rijken in de tegenwoordige eeuw, dus de tegenwoordige boze eeuw waarin wij leven, niet hoogmoedig te zijn. En een hoop niet gevestigd te hebben op de onzekerheid van de rijkdom. Spreuken 23 zegt in vers 4 en 5, mat u niet af om rijk te worden, gebruik daarvoor uw inzicht niet, laat u uw ogen erover vliegen, dan is het er niet meer. Want het vliegt direct weg als een arend die naar de hemel vliegt. Dus je kunt zo allemaal kwijt zijn. Je hebt het net over inbraak gehad, voordat we begonnen. Hè? Maar er zijn wel rijke gelovigen. Die zijn er, gelukkig, in de gemeente. Die hoeven niet alles weg te geven. Ze moeten naar inzicht en wijsheid met de Heer samen kijken wat ze met hun ogen willen doen. Je kunt niet alle goede doelen steunen. Je kan ook niet alles weggeven, is ook niet nuchter. Maar wat doe je wel? Wat is wel je doel? Waar geef je wel je geld aan? Nou, dat moet je natuurlijk allemaal zelf bepalen met de Heer. Maar je moet in ieder geval niet hoogmoedig worden, alsof je boven de rest staat. En je hoop ook niet te vestigen op die onzekerheid, want het kan ook zomaar verdwijnen. En dan staat er, stel je hoop op God die ons alles rijkelijk geeft. Dat is ook mooi, hè, om te genieten. Dus de materiële rijkdom is ook gegeven door God, om van te genieten. Fijn dat er ook staat, vind je niet? Je mag best genieten van je boot of van je, weet ik het, auto. Of, als het maar niet iets is waardoor je hoogmoedig wordt. En waardoor je rijk wil worden of nog groter of nog beter. Of. Je mag dus genieten van de dingen die God je heeft gegeven. Als mensen rijk zijn, mogen ze de Heere God daarvoor danken. Maar ze zijn wel een risicogroep. Denk ik. En zijn wij niet allemaal rijk hier in het Westen, vergeleken met alle christenen in arme gebieden? Betekent wel, toch? Wat is rijk? Tja. Dan zegt hij in vers 18, doe goed, wees rijk in goede werken, wees vrijgevig en wees mededeelzaam. Mogen andere mensen van ons bezit genieten? Lenen wij makkelijk dingen uit? Dat moet een christen wel kenmerken. Mag je auto lenen? Ja, best, neem maar mee. Geven we aan goede doelen? Zijn we betrokken bij de gemeente? Ondersteunen we dat wat de Heer op ons hart legt? Nou, dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Dat je rijk bent in goede werk. En zo leg je voor jezelf, vers 19, een goed fundament voor de toekomst. opdat ze het werkelijke leven grijpen. Dat betekent niet dat je het kan verdienen, het eeuwige leven uiteraard. Maar dat betekent dat ze het werkelijke leven vorm geven. Als je uitdeelt, als je liefdevol omgaat met je bezit voor anderen, dan grijp je, dan vertoon je, dan uit je dat wat God vreugde geeft. En dat is het werkelijke leven van de Heer Jezus Christus in feite, die omdat hij rijk was, arm geworden is. 2 Korinthe hoofdstuk 8. Hé, het ligt toevallig voor me. Dat is wel mooi. Staat, want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij, terwijl hij rijk was, ter wille van u arm is geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. 2 Korinthe 8 vers 9. Nou, dat moeten wij ook weer navolgen. Ten slotte, Timotheus, bewaar het jouw toevertrouwde pand. Dat is alles wat er in deze brief staat. Maar ook alles wat hij nog meer heeft toegeschreven aan Timotheus. Want eigenlijk is zijn hele overgeleverde nieuwtestamentische waarheid in zijn brieven is het pand. Want hij zegt, je hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer. Dat is 2 Timotheus 3 vers 10. En dat pand, dat hele pand van het geloof, de overgeleverde waarheid over Gods gedachte, over zijn huis, over zijn gemeente, ja, dat moet je vasthouden. Laat het je niet afroven door ongoddelijk gezwets. Dat zijn mensen die onheilige verzinsels de gemeente inbrengen. Daar moet je je van afwenden. En ook de ten onrechte zogenoemde kennis. En dat is ook iets waar ik heel kort iets over wil zeggen. Want intellectuele kennis en natuurlijke bekwaamheid in het intellect geven geen inzicht in de schrift. In geestelijke zaken. Ik heb het zo opgeschreven. Het zijn theologen. De theologen. Er zijn ook goede hoor. Maar de hele theologische wereld, als je daar een beetje bekend mee bent, dan proef je al gelijk van oei, dit klopt niet. Het zijn de theologen en zij die menen door intellectuele kwaliteiten boven de ander te kunnen staan en als het gaat om inzicht in Gods gedachten. Maar een ontwikkeld intellect is niet de voorwaarde tot geestelijk inzicht, maar een geest die zich onderwerpt aan Gods wil en doet wat God van hem vraagt. Dat is, die persoon krijgt inzicht. Vandaag zien we dat bijvoorbeeld de evolutietheorie wordt vermengd met de schepping. Door God, de schepping door God, door mensen die zich christelijke wetenschappers noemen. Dan zeg je, ja nee, maar God heeft de evolutie in gang gezet. Dat is intellect. Dat is redenatie, dat geloof ik niet. Ik hoop jullie ook niet. Maar... En sommigen zijn, door die te beleiden, dus die kennis, intellectueel verstand, ontwikkeling van het menselijk begrip, zijn van het geloof afgedwaald. Ja? De genade zijn met jullie. Dus dat hebben we nodig, de genade van God, om ons zijn gedachten te openbaren en ons zijn wil te laten zien, zodat wij ook mannen en vrouwen van God worden. Al die puntjes uit 1 Timotheus hebben allemaal te maken met het huis van God. Zijn orde, zijn gedachten, zijn wil. En daarom sluit hij af met de genade zijn met jullie, want zonder zijn genade worden wij niet bewaard voor dwaling, misleiding. En kunnen we ook niet bijdragen aan de orde in het huis van God. Zoals hij dat graag wil.